Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Bij mij aan tafel, of eigenlijk zit ik helemaal niet bij mij aan tafel. Ik zit bij Sanne Kroon aan tafel, een van de oprichters van Cancer Connect. En naast Sanne zit Lilian Roderijs. Zij is bestuurslid van Cancer Connect. Hartstikke leuk dat ik bij jullie mocht komen. Welkom.
Ja, welkom. Leuk dat je er bent.
Sanne, jij bent samen met, of jij hebt samen met 15 anderen, vertelde je net.
Ja, dat klopt.
Heb jij Cancer Connect opgezet? Wanneer was dat?
Dat is nu ruim 1,5 jaar geleden dat we met een groep oud-patiënten bij elkaar zaten. En we kwamen er eigenlijk achter dat er één zin eigenlijk de boventoon voerde. En dat was: had ik dat maar geweten. 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker. En er is zoveel wat we niet weten. Zij weten dat allemaal. Waarom heeft niemand mij dit ooit verteld? En daar wilden we wat aan doen met z'n allen.
En toen op een dag dacht je van, weet je wat, ik ga Cancer Connect opzetten.
Nee, het is eigenlijk zo begonnen. We zaten op dat moment bij elkaar bij Toepim. Dat is een bedrijf dat haarbanden maakt. Daar waren wij allemaal klant van. En wij spraken af met de eigenaresse van Toepim dat we nieuwe klanten die bij kwamen. Allemaal mensen die net zeg maar aan hun chemobehandelingen begonnen en hun haar zouden verliezen. Dat we die zouden gaan steunen. Zo begon het en dat liep na 3 maanden al gigantisch uit de klauwen. En toen zijn we met z'n allen gaan zitten en hebben gezegd van jongens, er is hier zo'n behoefte. Dat kan niet alleen maar bij de klanten van Toepim zijn. Dat zal bij alle patiënten zo zijn. We moeten hier iets mee. Maar als we daar wat mee moeten, moeten we het goed doen. En moeten we echt een stichting opzetten waar het allemaal klopt. En waar we volgens de AVG kunnen werken. En dat we er ook echt kunnen zijn voor onze lotgenoten.
Wat is dat AVG?
Dat is de veiligheidsgegevens. Dus we werken natuurlijk heel erg met, we koppelen altijd iemand aan iemand die dezelfde medische situatie heeft. Want de ene kankersoort is de andere kankersoort niet. Maar we kijken ook naar bijvoorbeeld je leeftijd, naar je gezinssituatie, de leeftijd van je kinderen. Als je vragen hebt over specifieke behandelingen, koppelen we aan iemand die juist die behandeling heeft gehad. En daarvoor moeten we natuurlijk nog wat gegevens uitvragen. Dat zijn vrij persoonlijke gegevens. En iedereen moet er natuurlijk in Nederland heel erg van overtuigd zijn dat dat niet voor andere doeleinden gebruikt wordt dan waarvoor zij die gegevens geven. En dat moet je helemaal inkleden, dat niemand bij de gegevens kan. En daar zijn speciale procedures voor.
Wat een fantastisch idee. Want wat ik nu voor me zie, is dat je krijgt een kankerdiagnose. Nou, je weet niet, je gaat op een soort kankerreis. Je hebt geen idee wat je bestemming is en waar je naartoe gaat en wat je allemaal onderweg tegenkomt. En wat jullie doen, is je koppelt een reisgenoot aan de patiënt die daar al was geweest. Dus die al die reis heeft een stukje heeft gemaakt. En op het moment dat er een andere situatie ontstaat, dan koppel je weer een ander reisgenootje aan de persoon die op reis is.
Dat kan. Het ligt helemaal aan wat de lotgenoot wil. Als je behoefte aan heeft, we koppelen je aan iemand waar je een keer mee kan praten die precies dezelfde diagnose heeft als jij, dezelfde leeftijd en dergelijke. Dus op die manier is er heel veel erkenning en herkenning en dat praat al heel makkelijk. Daarnaast kom je allerlei probleempjes tegen. Je komt voor allerlei keuzes te staan waar je misschien over wilt sparren. Dat zijn keuzes waar je ervaringsdeskundige misschien ook ooit voor gestaan heeft, waar je over kan praten. En als jij kiest voor een bepaalde behandeling op een bepaald moment en jouw ervaringsdeskundige had op dat moment heeft een andere weg gekozen, dan kan je bijvoorbeeld zeggen: ik wil graag met iemand praten die behandeling heeft. En dan alle ervaringsdeskundigen zijn aan elkaar verbonden. Dus dan kan jouw ervaringsdeskundige je een gesprek geven met iemand die behandeling heeft ondergaan. En dan kun je diegene het hemd van het lijf vragen van: hoe was dat nou voor jou en wat kan ik nou verwachten?
En hoe werkt dat dan praktisch gezien? Ik krijg een diagnose kanker. En dan?
Via onze website kun je aanmelden. Dan geef je je naam en je e-mailadres. En dan pakken wij het op. Het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld je oncologische verpleegkundige zegt van, joh, het is misschien voor jou best wel handig om eens met iemand te praten die dit allemaal al heeft meegemaakt. En dan kan zij je opgeven. Wij sturen dan een registratieformulier toe. Wij zorgen dat de koppeling gemaakt wordt. En jij kan aangeven wat je wensen zijn. En dat gaat allemaal via de website. Het komt automatisch in het systeem terecht. We hebben een heel fijnmazig filtersysteem. Dus we kunnen heel specifiek op allerlei details zoeken wie er in eenzelfde situatie zit als jij, met eenzelfde persoonlijke omstandigheid bijvoorbeeld.
En dat is via cancerconnect.nl.
Ja.
Fantastisch idee. Want ik begrijp dat jij zelf ook kanker hebt gehad.
Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, 3 jaar geleden kreeg ik de diagnose triple-negatieve borstkanker. Ik ging toen een traject in en ik heb een amputatie ondergaan. En ja, ik ben eigenlijk sinds 2 jaar weer zo goed als sterk en
hersteld.
Maar kanker is een soort, ik vergelijk dat maar met een trein. Je wordt op een station in een trein geduwd. En die trein die raast door, dat is je medische behandeling. En in die tijd ben je ontzettend druk en zit je hoofd helemaal vol. En dan word je op een gegeven moment eruit gezet. Je medische behandeling is afgelopen, je verlaat het ziekenhuis en je staat weer op het station. En jij denkt van, dat is het station waar ik vandaan kwam en schouders eronder en we pakken het leven weer op. Maar het blijkt een heel ander station te zijn. En ook
mooie
daar
metafoor.
Zijn alle ervaringsdeskundigen doorheen gegaan. Want je staat daar alleen op het station in een plaats die je niet kent. Je komt bij straten die je niet kent. Je krijgt geen kaart mee. Niemand die je vertelt waar je moet zijn. En dat is waar ook een ervaringsdeskundige bij kan helpen. Van hoe was het nou voor hem? Waar of haar? Waar liepen zij tegenaan? Hoe hebben zij dat aangepakt? En welke ondersteunende organisaties zijn er waar je informatie kan halen, steun kan vinden voor of jezelf of voor je naasten?
En wat een mooie metafoor is dat, want inderdaad, je stapt die trein uit, je komt op een station, je leven bevindt zich, is totaal veranderd. Of nou, je leven is niet veranderd, maar jouw kijk op het leven is veranderd. Dus, en dan zeggen we van ja, de draad van het leven, pak nou, die draad is geknapt. Dus er is helemaal geen draad meer.
Nee, je moet een nieuwe draad weven. En als je die draad begint op te pakken, dan kom je steeds een knoopje tegen, wat weer een restschade is, emotioneel of fysiek, van de periode dat je kanker had. En daar moet je mee om leren gaan. En het wordt gewoon een hele nieuwe draad. En als het goed doet, een hele sterke draad ook.
Ja, want wat op het moment dat jij diagnose kreeg, hoe zag jouw leven er toen uit?
Ik werkte fulltime. Ik had 2 tienerdochters.
En wat deed je?
Ik was bestedingsmanager bij een fonds.
Wat houdt dat in?
Het was een fonds en daar komen projectaanvragen binnen. En mijn team was verantwoordelijk om te kijken welke projecten gehonoreerd zouden worden en welke niet.
Oké, dus je had een fulltime baan en je had 2 tienerdochters. Ja. En je was hartstikke druk. Op een dag gaat de telefoon, we hebben slecht nieuws, u heeft kanker.
Ja, dat klopt. Het was zelfs zo, het lokale ziekenhuis, daar duurde de diagnose best wel lang. Daar voelde ik me niet heel erg op mijn plek. Ik ben toen bij het Alexander Monroe ziekenhuis terechtgekomen. Een speciaal ziekenhuis voor borstkanker. En daar voelde ik mij wel heel erg op mijn plek. Ik kon het helemaal niet begrijpen. Ik wist totaal op dat moment niet wat me overkwam. Hoe dat nou verder moest met mijn gezin, hoe dat verder moest met mijn werk, of ik kon blijven werken of niet. Van een meisje hier in de buurt die ook kanker heeft gehad, wel een heel ander kankersoort, had ik gehoord van joh, je kunt in plaats van een pruik ook kiezen voor een eigen haarband. Dat heb ik nog wel gedaan, waarvan ik achteraf denk, ik ben zo blij dat zij mij dat verteld heeft, dat die optie er is, want anders vertelt niemand je dat. En ik ben zelf al zoekende en struikelende door het oerwoud aan allerlei ondersteunende dingen heb ik me weggevonden. En niet helemaal gevonden, want ik heb best wel wat restschade die had voorkomen kunnen worden als ik wat beter geweten had. Dat ik bijvoorbeeld met mijn nagels naar een speciale oncologische pedicure moest gaan of manicure. En ik had het best wel moeilijk om terug te komen op mijn werk. En dat lag niet zozeer aan mij, maar ook mijn werkgever vond het heel moeilijk om mij weer een plek te geven op de werkvloer. Wist eigenlijk ook niet zo goed hoe er met iemand met kanker omgegaan moest worden. Ik weet nu dat er allerlei organisaties zijn die zowel werkgever als werknemer helpen. Maar niemand vertelt je dat als je in die situatie zit. En zo zijn er nog wel meer dingen, problemen met bijvoorbeeld energie. Ik dacht in het begin van, oh, ik ben een beetje lui of iets dergelijks. Totdat een andere lotgenoot vertelde, oh, ja, dat heb ik ook zo erg. En dat ik echt opgelucht was van, oh, dan is het dus gewoon iets waar ik me weg in moet vinden. Want dat hoort er dus gewoon bij.
Maar wat gaaf dan, hè, dat jij uit die kanker, dat daar ook nog iets moois uit is gekomen, namelijk een nieuwe stichting.
Ja, en dat is eigenlijk wat wij als ervaringsdeskundigen allemaal hebben. Want je kunt ervaring met iets hebben, dat maakt je nog niet ervaringsdeskundig. Daarvoor moet je echt wat afstand tot je proces hebben. Maar dan is het wel zo dat je gewoon weer op een nieuwe manier naar je eigen ziekteproces kijkt en daar op een nieuwe manier een stuk verwerking aan geeft. Je doet iets positiefs met iets wat eigenlijk heel naar was. En dat is heel erg fijn om te doen. En het is heel fijn om te kunnen betekenen voor mensen. Dat je ze kunt helpen en ze de hulp kunt geven die wij allemaal zelf gemist hebben.
En werk je nog bij dat andere bedrijf?
Nee.
Je bent helemaal gestopt?
Ik ben er uiteindelijk mee gestopt, ja.
En dat kwam omdat, hoe kwam dat?
Nou, ik denk dat mijn kankerperiode daar wel heel veel mee te maken had. Het had te maken met het feit dat het heel moeilijk was om terug te komen naar het werk. Maar het had ook te maken met het feit dat dit op mijn pad kwam, zeg maar. En dat ik zoiets had van, ja, ik wil eigenlijk iets heel anders met mijn leven. Ik vind het heel belangrijk. Ik wil gewoon echt niet dat lotgenoten in dat oerwoud verdwalen waarin ik in terechtgekomen ben. En ik vind het heel belangrijk om alle kennis en ervaring die ex-kankerpatiënten hebben, om die toegankelijk te maken voor nieuwe patiënten.
Wat mooi, hè, dat je dus op het moment dat je een kankerdiagnose hebt, kan je niet voorstellen hoe die weg zich verder ontvouwt. Maar al lopende, dan gebeurt gewoon alles. Daarna is het eigenlijk veel lastiger omdat je, dat is gewoon een ingewikkeld proces. Ook om wat je net zei, die komt op een ander station uit dan dat je bent ingestapt. En ook dat je denkt, ja, maar ik ben hierdoor zo veranderd, het past gewoon niet meer.
Ja, dat klopt. Je wordt ook anders. Soms ook wel. Want voor die tijd, ik rende mezelf voorbij. Ik was heel druk met carrière, kinderen, 100.000 vrienden. En ik weet niet wat voor afspraken allemaal. Ik stel nu veel meer prioriteiten van wat ik wil en wat echt bij mij past. En ook de tijd met mijn gezin en met mijn naasten is veel waardevoller. Daar geniet ik veel meer van. Het is door kanker. Mijn dochter heeft ooit gezegd, ja, alles wordt een beetje intensiever. Je ruikt net even een beetje beter. Je ziet alles net weer even beter. Je weet wie er in die periode is om je te steunen. En zo haal je er toch ook eigenlijk heel veel uit.
Lilian, jij bent op een gegeven moment aangehaakt.
Ja, klopt.
En wat is jouw verhaal? Waarom? Want je bent bestuurslid voor Cancer Connect. Wat betekent dat eigenlijk?
Ik ben secretaris van het bestuur. Dus ja, ik maak de afspraakjes en de notulen, zeg maar, een beetje niet echt iets heel intensiefs. Maar wat Sanne al vertelde, ik kreeg in 2018 de diagnose kanker. Nadat ze me in 2016 gemist hadden. En ik had een jong gezin. Mijn kinderen waren tiener, of nog geen tieners. De grond valt onder je voeten weg. En je ploetert door omdat je kinderen hebt. Dus je moet wel. En je wilt zo goed mogelijk voor je kinderen allemaal fixen. En je moet en zal beter worden. Want je kunt je kinderen nog niet alleen laten.
Hoe oud was je toen op dat moment?
Ik was 36.
Jong zeg?
Ja. Ja, daarom hadden ze hem in 2016 gemist. Want borstkanker komt niet voor bij jonge vrouwen.
Oh ja.
Ja, nou, dat weten we inmiddels wel anders.
Want had jij toen een iets waarvan je dacht, er is iets niet goed bij
ja,
mij?
Ja, ik had een knobbeltje. En toen ben ik ook gewoon naar de mamapoli geweest. Dus dat hele proces. Maar dat was maandagochtend 8:00. En ik denk dat de slaap nog niet goed uit de ogen was van de radioloog. Want die zei echt doodleuk. Nou, mevrouw, u bent veel te jong voor borstkanker. En u heeft lang borstvoeding gegeven. Dus dat zal het wel zijn. Maar goed, inmiddels... door de jaren heen groeide mijn tumor zo erg. En ik gaf zwemles op dat moment. Dat het zelfs door mijn zwempak gewoon erbovenop lag. Nee. Toen ging ik van baan verwisselen. Van ene zwembad naar andere zwembad. En toen dacht ik van ja, ik wil dit gewoon weg hebben. Want al die ouders en die kinderen. Ja, er komen toch vragen. Dat zal niet zo zijn. Maar dat gevoel heb je. En... toen zei de huisarts van nou goed, dan gaan we langs de mamapoli. En dan niet schrikken, zei ze, want daar zitten heel veel mensen met kanker. Maar dat gaat jouw deur voorbij. Nou, niet dus, want 2 dagen later zat ik voor de uitslag bij de chirurg en ik had kanker. En het was uitgezaaid naar mijn lymfeklieren. Dus ik kreeg volledig pakketje chemo. En operatie en bestralen. En daarna de hormoonkuur, of hormoontherapie. En die is nu net klaar, gelukkig. Ja, en ik had altijd ook een beetje dat onderhuids knagende gevoel van... waarom is er niks voor mensen met kanker? Ook voornamelijk voor mijn kinderen. Die hadden echt wel angst en die wilden gehoord worden, maar er was niks. En zo had ik het vorig jaar met mijn trainer erover, wat ook de trainer van Sanne is.
Wat voor een trainer?
Ja, een
fitness trainer,
ja. En hij hoorde mijn verhaal aan en hij had Sanne haar verhaal gehoord. En toen zei hij op een gegeven moment, volgens mij kunnen jullie wel wat voor elkaar betekenen. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Nou, in eerste instantie ben ik als bestuurslid aangehaakt. Maar al snel groeit het Sanne een beetje boven haar hoofd. En doe ik wat vrijwillig dingetjes voor de stichting.
Nou, dat is wel heel bescheiden hoor. Zij is echt wel mijn rechterhand. En ze heeft een heel groot aandeel in het meeopbouwen het afgelopen jaar van Cancer Connect.
Ja, want ik vind dat wat je zegt, 2021 zei je, is het opgericht?
Mm-hmm. Vorig jaar.
Vorig jaar pas.
Ja, dit jaar.
Oh ja, tuurlijk.
Afgelopen februari.
Ja, maar je bent er een jaar, zeg maar, of 2 jaar mee bezig.
Anderhalf.
Dat is van ontzettend snel gegroeid. He, dat, mijn motto is altijd wat goed is, komt snel. Dus als je weet dat het in het begin heel snel gaat, dan zit je op de juiste spoor.
Klopt.
En, hoeveel mensen werken er inmiddels bij Kenscom? Het zijn allemaal vrijwilligers.
We hebben 113 ervaringsdeskundigen. Er zijn ruim 70 lotgenoten die we verbonden hebben. En met het bestuur en alle coördinatoren een mannetje of 10.
Ja.
Zoiets.
Jeetje. Jullie hebben ook al een ambi-status.
Ja.
En hoe word je betaald?
Nou, wij hebben een partnership afgesloten. Het afgelopen jaar hebben we gewoon nog met een crowdfunding alle benodigde dingen als pamflet, banners en dergelijke betaald. Maar we hebben een partnership gesloten met Univee. En met Univee gaan we het volgend jaar door heel Nederland uitrollen. En verder zijn we aan het fondsen werven en zoeken we sponsoren. Maar we hebben ook, omdat we natuurlijk zo'n grote groep al zijn... We zijn allemaal vrouwen die kanker hebben gehad. Er zijn heel veel vrouwen met borstkanker, maar ook andere kankersoorten. Maar we hebben ook allemaal een achtergrond, een professionele achtergrond. Dus we hebben heel veel dingen die we hebben gratis geregeld. Want mensen vragen wel eens, hoe hebben jullie het allemaal op kunnen zetten zonder dat jullie financiën hadden? Maar we hebben mensen die verstand hebben van ICT, we hebben jurist, we hebben accountants, we hebben vormgevers... We hebben een heel bureau ter beschikking. We hebben een partner into PIM die heel veel doet, die een werkplek biedt. Dus uiteindelijk hebben we ontzettend veel gekregen eigenlijk van mensen die zo begaan mee waren hier. En die zeiden van, ik vind het belangrijk om mijn expertise voor jullie in te zetten en jullie te helpen dit te doen. Dus iemand heeft onze website gemaakt. We hebben een heel CRM-systeem en een heel koppelsysteem. En we kunnen filteren en alles wordt beheerd. En dat zijn allemaal partners ook van ons, die bedrijven die en de software leveren. Of de hardware, ja, de software. En de bedrijven, of de mensen die dan de inrichting daarvan doen.
Dat is toch geweldig, hè?
Zeker.
En dat vind ik ook zo leuk. Dat is toch het magische van het leven. Dat je, eerst had je een diagnose. En nu heb je gewoon een hele stichting. Zonder ook, dat is eigenlijk ook weer hetzelfde als de kankerweg. Ja, had je ook geen verstand van. Maar op het moment dat je dus je hart gaat volgen en dat je denkt, nou, het oude wil ik niet meer. Maar het nieuwe, dus je kunt eigenlijk veel meer dan je denkt. En dat ontdek je gaandeweg.
Ja. Ja, het is ook een beetje zo. We hebben echt in het begin gekeken welk poppetje past nou precies waar. En daarom ben ik als voorvrouw gezet. Omdat ik mijn hele leven al bij grotere goede doelen heb gewerkt. En op dat moment dus werkzaam was voor een fonds. En dus al heel goed weet, waar moet een project aan voldoen? Wat is er allemaal nodig? Hoe vraag je een ambi-status aan? Nou, allemaal dat soort dingen. En vanuit die rol hebben we gekeken van wie moeten we allemaal aanraken? Wat moet er allemaal aangehaakt worden? En zo zijn we Cancer Connect gaan bouwen.
Hey, en deze podcast gaat voornamelijk over de draad van het leven oppakken. Kan jij een aantal, of kunnen jullie een aantal voorbeelden geven waar vrouwen tegenaan lopen als ze uit die trein stappen en gaandeweg een weg terugvinden in het leven, terugzoeken in het leven?
Nou, ten eerste komt de trein als een ontzettend piepend en krakend tot stilstand. En dat is het eerste moment dat je eigenlijk gaat verwerken wat er de afgelopen tijd is gebeurd. En dan krijg je de emoties, je krijgt de vermoeidheid, je krijgt het verdriet. Maar ook heel veel mensen kampen nog met angst. Angst voor de terugkeer, angst voor de restklachten. Dus dat is een heel gewoon verschijnsel eigenlijk. Dan zijn er mensen die proberen het leven weer op te pakken.
Dus fase 1 is de verwerkfase.
Ja.
Want vaak denken we ook dat het allemaal één weg is, maar het zijn fases.
Ja.
Het verandert onderweg. Dus wat je net vertelde inderdaad, ja, en dan?
Dat is zeg maar de mentale of emotionele herstel wat je doorgaat. Je hebt ook heel vaak fysiek herstel. Je moet bijkomen van de behandelingen. Veel vrouwen hebben toch chemo ondergaan. Dat brengt wat restschade vaak met zich mee. Dat kan zich uiten in vermoeidheid of concentratiestoornissen. En sommige dingen verdwijnen wel, sommige dingen verdwijnen niet. Sommige dingen blijven een beetje hangen. Maar ook daar moet je mee om leren gaan. En leer je langzaam, ja, van wat is er bij mij overgebleven? Wat zijn mijn klachten? En dan krijg je dus je fysieke herstel. Dus afhankelijk van wat voor behandelingen je hebt ondergaan, moet je ook weer, nou ja, werken aan je fitheid, aan je conditie. Maar ook bijvoorbeeld als je een amputatie hebt ondergaan, zoals ik, dan kun je niet zomaar weer gaan sporten. Dan moet je begeleid weer de spieropbouw doen en weer langzaam terugwerken naar het niveau waar je daarvoor was, hoop je. En ja, dan merk je toch dat er ook daarin wel dingen veranderen. Want je lichaam heeft nogal wat doorgemaakt. En je denkt dat het niet zo is. Je denkt de behandeling is voorbij. Ik ben zo weer de oude. Maar dat is dus niet zo. En dat kan best wel voor frustratie ook zorgen bij vrouwen. En dan is het heel fijn als je met iemand kan praten die dat al heeft meegemaakt en die je daar doorheen kan helpen.
Ja, want Lilian, jij had een jong gezin.
Ja.
Waar liep jij tegenaan toen je klaar was met de kanker?
Dat ik echt heel moe was en dat ik dingen gewoon niet meer vol kon houden die ik daarvoor wel makkelijk volhield. Heel simpel, een dag naar de Efteling, dat deed ik op een gegeven moment in een rolstoel. Want ik kon gewoon niet dat helemaal belopen. En dat wachten in die rijen. En dat is voor iemand die daarvoor altijd heel fit was, een hele moeilijk acceptatieproces gehad. En dat ik 's middags op de bank lag om even bij te slapen. Dat is iets wat ik,
dat is onvoorstelbaar.
Ja, maar dat realiseer je helemaal niet. Je denkt, oké, het is klaar en we gaan weer leven. Maar dat is dus niet zo. Je moet echt een nieuwe weg gaan zoeken en ook naar je nieuwe ik op zoek. Ook je lichaam is niet meer hetzelfde.
En want je zegt je nieuwe ik, dat suggereert dat er ook een oude ik is.
Zeker, ja.
En dus je hebt die oude ik in de trein achtergelaten en bent met een nieuwe ik uitgestapt. Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat dingen die ik daarvoor vanzelfsprekend vond, nu niet meer vanzelfsprekend zijn. En dat ik nu ook bewustere keuzes maak in dingen die ik wel doe en dingen die ik niet doe. En ja, dat is soms voor sommige mensen niet te begrijpen. Maar ik heb maar één leven en ik weet hoe kwetsbaar het kan zijn en wat het met je doet als je dus heel ziek bent. En daar ga ik zorgvuldiger mee om.
Ik denk dat inderdaad 9 van de 10 mensen, nou ik denk eigenlijk misschien wel 100%, die zich realiseren, je hebt maar één leven. Als je leeft, dan leef je op een soort automatische piloot, waar het einde, er is geen einde van de weg, het gaat maar door, het dendert maar door. Eigenlijk is een, hoe raar dat ook klinkt, maar ik hoor dat wel vaker, een tegenslag, daar ligt ook een kans in.
Ja, zeker. Ja.
Want voor jou ook, Lilian, stel dat jij geen kanker had gehad, hoe had je leven er dan uitgezien nu?
Dan had ik waarschijnlijk nog steeds in het zwembad gestaan. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet, maar dan was het, dan had ik minder met mijn hart geleefd, laat ik het zo zeggen. Dan had ik nog op de automatische piloot gestaan en dan waren we gewoon, voor de buitenwereld klinkt ook zoiets dat je dan niet gelukkig zou zijn, want dat was ik toen ook wel hoor. Maar het plaatje is anders. Ik kan niet goed uitleggen wat dat dan het verschil is.
Is het dan dat je, ik zeg wel eens, voor de kanker doe je zoals het hoort.
Ja.
En na de kanker volg je hart en doe je zoals jij het wil.
Ja, klopt.
En zoals het heurt, dan denk je dat je gelukkig bent.
Ja.
En misschien in zekere mate ben je dat natuurlijk ook wel. Alleen, het lijkt net alsof je een rol hebt gespeeld. Terwijl, tenminste zo, dat hoor ik ook wel regelmatig. Je speelt een bepaalde rol. En na de kanker zijn er een paar lagen af of zo.
Ja.
Kan je dat mee? Of denk je van, nou, je kletst?
Nee, daar heb je wel gelijk in, hoor. Dat zeker. En als ik om me heen kijk, dat er natuurlijk mensen die nog steeds in die red race zitten. En dan denk ik wel eens, joh, stap eruit. Want het is het allemaal niet waard. Het is het niet waard om van vrijdagavond tot zondagmiddag de hort op te zijn om je sociale leven in stand te houden. Terwijl dat je gezin nauwelijks ziet. Echt ziet, laat ik het zo zeggen. En dan maandag weer in je auto te stappen naar je werk te gaan. Om vrijdagmiddag weer uit te stappen. En dan weer hetzelfde riedeltje. En dan 3-4 keer per jaar op vakantie, want dat heurt.
Ja,
ja,
want de rest doet het ook.
De rest doet het ook, inderdaad. Maar de echte verbinding en de verdieping in jezelf, maar ook in je gezin, dat is er niet. Of dat was er niet, maar dat is er nu wel.
Dat herken ik heel erg, die verdieping ook in het gezin, juist ook met mijn kinderen. Ze vonden het tijdens dat ik kanker had best wel heel moeilijk om over hun eigen gevoelens te praten. Omdat ze heel erg rekening hielden met de gevoelens van mama natuurlijk. En daar was niet zoveel plek voor hen, maar we zijn steeds meer gaan praten en daardoor veel dichter bij elkaar gekomen. En dat is wel iets wat toch wel blijft. We gaan veel vaker even aan tafel zitten, even de dag doorpraten, de gevoelens doorpraten. En vroeger bleef dat toch een beetje oppervlakkiger.
Wat mooi eigenlijk, hè?
Ja, het is heel heftig. Maar ik had het ook niet willen missen. Dat klinkt gek. Maar dat is een heel leerproces wat ik misschien wel nodig gehad heb. Maar waar ik wel beter uitgekomen ben.
Dus eigenlijk, als je op een verjaardag zou zitten en je zou vragen, nou dat vraag je niet, want dat is een hele gekke vraag, van wie is er bang voor kanker, dan had je vroeger je hand opgestoken. En ik vind het zo bijzonder om met deze podcast al die vrouwen en soms een man te spreken, die eigenlijk allemaal zeggen, waar ik het meest bang voor was, bleek een illusie te zijn. Nou, sterker nog, het heeft me zelfs, en ik wil helemaal niet zeggen dat het altijd iets moet opleveren, maar het heeft wel iets gebracht. En als je dat voor de, Lilian, als je dat voor de rest van je leven, als je dat wetende, hè, van ja, mijn grootste angst is een illusie. En als je dan mocht dromen, wat zie je dan voor je? Als je alles, want je weet inmiddels dat je veel meer kunt dan ja, je ooit had gedacht. Want ja, je kan kanker door en dan ja, kan je dat gezin nog bij elkaar houden en kijk hoe je hier nu zit.
Ja.
Jullie hebben zelfs een stichting opgericht en je gaat andere mensen helpen. De veerkracht van mensen is gigantisch. Ja. Dat wetende. En je gaat nu weer een nieuwe fase van je leven in. Want je wil Cancer Connect groot gaan maken. Je hebt een missie. Je wil dat iedereen op de hoogte is van datgene wat je nu weet.
Ja.
En graag had willen weten voordat je dat traject in zat. Maar voor jou persoonlijk, als jij nu eens gaat dromen en die angst die kan je onder de tafel schuiven, want ja, angst is een illusie.
Ja.
Wat zie je dan? Wat zou je dan willen?
Wat je bedoelt voor mijn toekomst, wat ik dan graag zou willen?
Ja, wie zou je willen zijn en wat zou je doen? En
Nou, ik heb altijd gezegd, ook toen ik ziek was, ik zou graag een hele grote boerderij op Terschelling willen hebben, waar mensen met kanker even tot rust kunnen komen tijdens hun ziekteproces, maar ook na hun ziekteproces. Waar ze gewoon lekker door mij en door mijn man, eventueel de kinderen, in de watten gelegd worden. Lekker eten, maar goed eten, ook goede voeding. Waar ze kunnen bewegen. Waar ze gewoon echt even ontzorgd worden. Dat is uiteindelijk wat ik het allerliefste zou willen. Ja.
Zullen we afspreken dat we over een jaartje of 5...
Ja.
Dat we gaan afspreken dat kom ik naar Terschelling.
In mijn boerderij.
In jouw boerderij. En dan ga je me alles laten zien. Dan gaan we het erover hebben.
Is goed.
Zet die stip maar eens op de horizon. Ja, kijk maar eens wat er gebeurt. Ja. Lijkt mij fantastisch.
Ja, dat lijkt mij ook fantastisch. Ik bedoel, het is, Terschelling is, nou, dat heeft ons hart gestolen. En ja, het is toch wel fijn dat je gewoon een weekendje even ontzorgd wordt. Of een paar dagen alleen al.
Nou ja, en hoe leuk zou het zijn als je daar met dat Cancer Connect, dat ja, je daar een soort festival kan maken.
Ja.
Voor al die mensen die in het verleden met elkaar verbonden zijn geweest. Een soort reunie ieder jaar hebben van, hey, hoe gaat het nou met jou? En hoe gaat dit met jou? En wat ben jij nu allemaal voor andere dingen ja, aan het doen? Want uiteindelijk geloof ik ook heel sterk dat de hele wereld moet horen van ervaringsdeskundigen. Ja. Want die hebben niet op school geleerd hoe het moet. Die hebben ervaren, die hebben beleefd, een stukje beleefd. En als je dat aan de met de wereld kan delen, dat niet de angst je in de greep moet houden, maar je droom, dat je je droom juist moet gaan volgen, dan heeft volgens mij je leven zin gehad.
Ja. Dat denk ik ook.
Hoe is dat voor jou, Sanne? Waar ga ik jou over 5 jaar?
Nou, naast mij op de boerderij.
Wat zou jij willen?
Mijn grote droom is nu om echt Cancer Connect heel groot te maken. Zodat echt iedereen van diverse kankersoorten. Op dit moment hebben we namelijk heel veel borstkankerpatiënten als ervaringsdeskundigen. Kunnen de steun kunnen ervaren van iemand die ervaringsdeskundig is. En dat gun ik gewoon iedereen om bij zijn traject te hebben. En dat is voor mij echt een doel in mijn leven. Zo van, als ik dat kan bereiken. We hebben nu het afgelopen jaar met een pilotproject 70 patiënten geholpen. En ja, dat geeft mij echt een doel. Zo van, dat zijn 70 mensen. Als het hier stopt, vandaag zou het stoppen. En het houdt op, hebben we 70 mensen geholpen. En tot nu toe zijn de, want iedereen vult evaluaties in bij ons, zijn de evaluaties heel erg lovend. Mensen zijn echt heel erg blij, voelen zich heel erg geholpen, gestekerd en gesteund in het proces. Dus daar zijn we heel erg blij mee. En ja, ik hoop dat dat nog veel groter wordt. Dat dat gewoon voor iedereen bereikbaar wordt.
Dank jullie wel. Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. evelienvandewerf@gmail.com met dubbel F trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website www.evelienvandewerf.info. Trouwens, in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker. Won't you let me be a lifeline? Carry you with me through the darkest night.